Onze hulpe is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heer in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de avondstond van deze eerste werkdag der week binnen de wanden van dit bedehuis om uw aangezicht te zoeken en om uw woord te mogen horen. Niet naar het woord eens mensen, maar naar het woord van de levende God. En u hebt gezellig op den berg Sinaï, onder den donder en bliksem van uw mogendheid en majesteit getuigd. Gij zult geen andere ogen voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gelijkenis van hetgeen dat boven op de aarde is. O, bewaar ons voor alle ellende, we zitten er vol van. En van onszelf, en dan zijn we niet anders. Dan Heer overschot, maar dat we in de avond dus in ons hart te kregen hetzelfde wat uw knecht David eenmaal mocht ontvangen toen hij betuigde: wie ben ik en wat is mijn huis en wat is mijn leven, dat je me tot hier toegebracht hebt. Zoveel jaren geleden, dat we als jongen deze plaats mochten betreden. En aan de overzijde van de dijk uw woord mochten brengen. En zo menigmaal hebt u gunst ook aan deze plaats willen betonen. Ook in het verkeer met uw volk, waarvan de meesten nu zijn voor de troon van God en van het land. Daar liggen ook voor ons aan deze plaats. En in een huis waar we zoveel vertoet hebben, onvergetelijke herinneringen, waar we onze knieën gebogen hebben, waar we gesproken hebben tot onze ziel. En nu na zoveel jaren mochten we nog weer terugkeren tot deze plaats om in de avond uw woord en uw getuigenis nog te verkondigen. Heere, dat het was in uw goddelijke gunst, dat het was tot de ere van uw naam, dat het zijn mocht tot de verhoging van Christus, en dat die gezegende bediening van God en Heilige Geest, die onmisbare bediening, zowel in het spreken als in het horen, onze rijkelijk geschonken mocht worden. Want van u, o Heere goed, is dat me verwachten moet hulp en troost, vroeg en spade. Want over uw volk hier stort gij goede tier, zeer rijkelijk uwe genade. Of dat wij maar wegvallen mochten, of dat God alleen op de voorgrond kwam, en of dat u de Heer de aanbidding en de dankzegging mocht ontvangen. We kunnen nergens meer bang voor zijn dan voor onszelf. En als we een weinigje weten wat ons bestaan is. Oh, wat hebben we toch een ballast van over. En een druk. En een kruis. Om God niet te vergeten. En om God niet te verlaten. En om God niet te verzaken. Maar Heere, wat er niet is, dat kunt geschenken. Ja, geroep uw volk het toch toe. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We willen ons in de avond gedenken, we zijn met deze gemeente. Ook met sommige van onze medebroeders in de bediening, nog bij elkaar. Och, we weten in wat voor droeve tijden dat we leven. En we mochten het wel waarderen dat het nog kan. En dat we het nog beheren, dat we het nog zoeken. Want wanneer we u niet kunnen missen, dan kunnen we ook elkander niet missen. Niet om van elkander wat te verwachten. Maar omgebonden door de band der liefde en des vredes, samen te mogen zijn en bezig te zijn in de dingen van uw koninkrijk. Lieve Heere, dat uw goedkeuring mocht rusten op ons samen zijn. Wij hebben zo menigmaal uw woord al mogen brengen en telkens dan is het maar een afwacht. Of de Heere nog helpen wil. En of de nog inleiden wil en nog sterker wil. En dat we die waarheid gelijk zijn Christus Jezus is. Nog mogen verkondigen in het midden van de gemeente. Naar de lust van ons hart. Maar dat we ook spreken mochten naar het hart van Jeruzalem. En dat we ze toe mochten roepen dat de strijd vervult. En dat we ongerechtigheid verzoenen. En dat we van de hand des Heeren dubbel ontvangen zullen voor al hun zonden. En wil uw woord in de avond nog aanleggen tot de waarachtige bekering van zondaar. O, dat er wat gebeuren mocht in deze uren. Dat de eeuwigheid zal kunnen verduren. En wat tot lof en eer en eerlijkheid van u de drieënige God is. Dat de hel nog eens beschaamd mocht worden. Want waar God is, er is die vijand ook. Gedenk ons samen naar het welbehagen tot uw volk. Wil alle gronden buiten Christus genadiglijk wegnemen. We liggen voor alle ellende open. We hebben nergens boven te staan. Maar we mochten wel gedurig zuchten door grond en ken. Mijn hart, o Heer. En is er een schadelijke weg bij mij. Leidt me op de recht mijn eeuwige weg. Dat uw volk nog eens een oplossing mocht vinden. Och, het is een tijd. Waarin uw aangezicht zo verbergt. En allemaal om onze eigen schuld. En onze eigen zonde. Maar verhef over uw volk in dit avontuur het licht van uw aanschijn. In Christus Jezus. Dat er nog ontdekkingen geschonken werd. Maar ook bemoedigingen en vertroostingen voor uw ellendigen. O, dat we nog eens iets van de hemel in ons hart mochten krijgen. Want dan is het goed en dan is het zoet. Het is mij goed na bij God te wezen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al zijn werken te vertellen. De zieken en de kranken, de wetten verhinderen. De weduwen en de wezen, de rouwdragenden. We bevelen ze aan uw troon. Met al uw knechten, waar dat ze ook zijn, met hun gezinnen. En in de rare bijten mochten ze aan u bevelen. Ook degene die voor en toe bereid worden voor die dienst. Ook zelfs een uit het midden van dit volk. Die hier geboren is. En straks aan de andere zijde van de oceaan. Dat werk hoop te verrichten. Oh, dat het in uw gunsten was. En dat gewoon samen mocht gedenken. Dat u Heere bedoelen mocht. Dat de liefde van Christus ons dringen mocht. En dat uw naam verheerlijkt werd in de bekering, in de bevestiging. In de versterking en in de fontering van uw eigen werk. En dat alles in de verzoening van onze misdaden en zonden. Om Christus willen. Amen. Psalm 103, het tweede en het derde vers. Inmiddels wordt gecollecteerd. Geloof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank geen kent en liederijk geneest. Wie van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kroon, die in de nood uw redder is geweest. Gelooft hem die u vergunt uw ziels verlangen, en het goede tot verzadiging doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens arend jeugd. De Heer doet terecht, is heilig in zijn richten. Treft iemand druk, hij wil zijn druk verlichten. En hart en mond vervullen met zijn vreugd. Psalm 103, het tweede en het derde vers.
Thank you.
samen daar gezongen uit Psalm 103, die in de nood uw redder is geweest. Elk mens, wie hij ook zij, verkeert in een grote nood. Want we hebben allen tegen God gezonden. En we zijn van nature allen zonder God in de wereld. Schrik. Maar helaas, geliefden, wie beseft en wie heeft van nature er iets mee te doen? Gods woord zegt het onszelf in Efeze 2, dat de mens dood ligt in zonden en in misdaad. En dat God van de hemel heeft nedergezien, van de hemel, of er iemand verstandig was, en of er iemand was die God zocht. Maar allen zijn ze afgeweken. Dus samen zijn ze onnut geworden. Daar is niemand die goed doet. Zelfs niet tot één toe. Wat een verschrikkelijke toestand. Wat een verschrikkelijke gedachte. Op reis naar de eeuwigheid en geen besef van de staat en van de toestand waarin een mens van nature verkeert. En toch, elk mens is verantwoordelijk en voor zijn val, maar ook elk mens is verantwoordelijk voor zijn leven. Een van onze oudvaders, de Trein, die heeft in een van zijn preken een onderscheid gesteld tussen schepsels Gods en tussen kinderen Gods. Wij zijn allen schepsels Gods, want we zijn allen goed en naar het evenbeeld Gods geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En God die heeft krachten scheppen, een recht op elk mens. En God die zal van zijn recht nooit en nooit in afstand doen. Maar daar is wat voor nodig, geliefden, om te beseffen dat we zonder God op de wereld zijn. En het is nodig in ons leven, voor ons allen tezamen, dat het dus werkelijkheid wordt in ons leven, dat we tegen God gezondigd hebben en dat we ons moed en vrijwillen verhoogd hebben van al die schatten en van al die gaven waarmede God ons versierd heeft in het paradijs. Met andere woorden, wat is het nodig dat het dus nood wordt in onze ziel? dat God zelf die nood ontdekt, maar dat God zelf ook die nood op onze harten gaat binden en dat wij uit de nood tot God leren roepen, tot die God bij wien uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. En u zegt een dichter die in de nood uw redder is geweest. Wanneer het geen nood is in ons hart, dan zou God ook nooit onze redder kunnen zijn. Een mens die kan met zijn verstand en met zijn consensie het wel beleiden, maar dat er totaal niets gebeurt. En God die let wel op een mens zijn hart, maar niet op zijn mond. Want God die ziet naar waarheid in het binnenste. En nu kunnen we onszelf, en er is ook niet één mens op de wereld die die nood op zijn zielen kan binden dan God alleen. En vanzelf als nu nood wordt, dan gaat de mens die gaat proberen om uit die nood verlost te worden. Tegenwoordig dan gaan ze allemaal naar de Heer Jezus toe. En ze geloven in hem. En ze nemen hem aan. En ze zijn gerust voor altijd. En ze gaan gerust slapende naar de eeuwigheid. Maar dat is bij het ware volk van God zo anders. Dat is zo anders bij diegenen die door Gods geest zaligmakend worden bewerkt en waarheid. Denk maar aan die bloedvloeiende vrouw uit Marcus 5. Wanneer kwam die vrouw tot Christus? Wanneer? Dadelijk, onmiddellijk. Die vrouw die heeft 12 jaren met die ziekte rondgelopen. 12 jaar. En nooit bij Christus gekomen. Nooit. En waarom kwam ze niet tot Christus? Die vrouw die had nog geld om naar de dokter te gaan. Maar toen de kwaal erger werd, ongeneeslijk werd, en toen ze niets meer had voor de medicijnmeester, en toen het totaal aan een eind was, toen heeft ze de zoon van Christus klederen aangeraakt en ze is genezen, gezond geworden. Lodestein die zegt, God is best, maar we houden hem voor het les. Die in de nood uw redder is geweest. De mens die probeert alles om zichzelf te redden en om zichzelf te helpen. Wat een zuchtingen worden er geslagen. Wat een gebeden worden er opgezonden. Wat legden ze zelf een dag en nacht voor God neer? Wat probeert om uit die nood uit te komen? Want daar is, mijn geliefden, geen persoon die zo verborgen is in ons leven als Christus. Een mens die kan Christus alleen maar kennen bij goddelijke openbaring. Door de onderwijzing des geestes. Of door een dadelijke openbaring van hemzelf. Rebecca, die heeft uit de mond van Eliezer veel gehoord aangaande Isaac. Die Eliezer die heeft geschenken, sieraden van Isaac aan haar gegeven. En dat is inderdaad gebruikt geworden om er hart in te winnen voor Isaac. Want dat was voor die dochter, dat was tenslotte geen andere man waar ze mee trouwen wilde als met Isaac. Toch kende ze hem niet. Ze had er wel van gehoord, maar ze had hem nog nooit gezien. Dat zegt Gods getuigenis. Maar ze is meegegaan. Ze wou geen ogenblik langer daarmee blijven. Maar zei je, hij heeft die dochter gekregen naar die Nisa. God die verwekt in het hart van zijn volk hij weer naar Christus. Door zijn eeuwige geest. Maar je weet het zelf uit de historie uit Genesis 24. Dat toen ze met Eliezer meeging. Dat ze een man aan zag komen in het veld. En dat ze aan Eliezer vroeg wie dat was. En toen zei Eliezer, dat is nou meneer Isaac. En we zouden zoveel exempels uit Gods woordje kunnen noemen. Och, geliefden. Christus is een verborgen persoon. En Christus die kan gekend worden. En die wil zichzelf een openbaren. Wanneer het aan de zijde van de mens onmogelijk en hopeloos geworden is. En wanneer ze de eerste Adam hebben leren kennen. En wanneer ze ook kennis gekregen hebben van Mozes. De vertegenwoordiger van de heilige wet. Die niet anders als verdoemen kan. En die niet anders dan het oordeel over de mens kan voltrekken. Die in de nood staat er uw redder is geweest. En wanneer nu alle andere verlossers en zaligmakers voor een mens wegvallen. Er zijn jaren geleden in Rijsters een man op een zondagavond die naar de preekstoel kwam. Hij zei, ik heb zoveel zaligmakers gehad hier die konden. Maar hij zei, van de week heb ik kregen die kant. En oh, dat kereltje daar stond toch zo te schrijven. Die was die anders als tranen. Die zei, ik heb er zoveel gehad die kon. Maar nu heb ik er één die kan. En die ene die het kan, die hebben we nodig. Die heeft elk mens nodig. Om getroost te kunnen leven. En eenmaal zalig te kunnen sterven. Die persoon die waarachtig en eeuwig God is, maar die ook onze menselijke natuur heeft aangenomen, om in die natuur te leven, te lijden, te strijden, te sterven, maar ook op te staan uit de doden en op te varen te nemen, en gezeten aan de rechterhand des Vaders, niet alleen de verwerver van de zaligheid, maar ook de toepasser. En het is over hem dat we vanavond een enkel woord wensen te spreken in uw midden. Onze tekst die kunt gevinden in Hosea 13 en daarvan het 14e vers, waar Gods woord al dus luidt: doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn tot dusverre. In die tekst wordt gesproken over de verlossing van de kerk. Ten eerste, een verlossing die groot is. Ten tweede, een verlossing die het werk Gods is. En ten derde, een verlossing die openbaar wordt. En ten vierde, een verlossing die verzekerd is. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. In dit kapitel wordt gesproken over Efraïm, over het rijk der tien stammen, dat uitwendig tot grote bloei gekomen was, nog meer dan Juda in die tijd, maar die het zo zeer verdorven had en verzondigd. En om het met één woord maar te zeggen, die zich rijk maakte voor het eeuwig verderf. En het scheen, je kunt dat zelf wel vinden in dat kapitel, het scheen daar dat het gehele werk van God en de raad van God en het voornemen Gods totaal vernietigd zou worden en totaal te gronde zou gaan. Want de mens die werkt zijn eigen rampzaligheid maar uit. En een mens die toont in zijn leven geliefde niet anders als dat hij naar de hel wil. Want die heeft een voorzichtig verdrag met de dood en met de hel gemaakt. Onze wegen, die houden de dood vast. Maar nu staat er hier, doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. En dat gaat hier over dat getal van Gods uitverkoren, waar God die evangelische belofte, zoals de kanttekening zegt, aan die mensen die door God zijn vernederd en die door God zijn bewerkt, waaraan hij die belofte zou vervullen. Want mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn weldaden doen. En de kerk die zingt in Psalm 33, wat hij eens besluit te zijn ere, dat zal zonder hindering voortgaan. Als je dat kapitel leest, dan zou je zeggen, een duivel die wint en God verspeelt. Maar het zal zo niet zijn. Want God die gaat door met de vervulling van zijn woord en met de bevestiging van zijn goddelijke belofte in de harten van dat volk dat er van eeuwigheid gekend en dat er van eeuwigheid geliefd heeft, waar Christus zijn bloed voor gestort heeft en de Heilige Geest zich verbonden om hun te bewerken tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid. Doch niet tegenstaande al het woelen van de hel en al de vijandschap van de duivel en het verderf in ons eigen hart en leven. Want zoals we straks reeds opmerken, daar is niemand die naar God vraagt en niemand die naar God zoekt. Er is geen mens op de wereld, geliefde, die bekeerd wordt, zoals God het deze woord bepaald heeft en aan ons komt voor te staan. Maar wat is het gelukkig dat God sterker is dan dat de mens is. Er staat in Jesaja 9. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij die is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God. De Vader der eeuwigheid, vrede God. En daar komt vooral Gods volk mee zijn tijd in de leven. En als geen waar is, dan mag je het wel eens onderzoeken. Daar komt vooral dat volk een tijd dat ze blij met God worden. Daar komt vooral dat volk een tijd dat ze blij worden. Dat God sterker is dan dat zij zijn. En dat wonder, geliefde, dat wonder, dat wordt steeds groter. De huichelaars die bespreken een wonder waar niets van overblijft. En straks wanneer de dag des doods en de dag der eeuwigheid daar zijn zal, dan zal er van dat wonder zal er niets meer over zijn. Het is alles als in rook vergaan, maar dat is voor het volk van God is dat anders. Voor dat volk wordt het allemaal groter. Er zijn wel eens stijen mensen dat ze zijn over. Onbegrijpelijke God, ondoorgrondelijk, onbevattelijk. En ze zullen straks in de eeuwigheid God even bewonderen en God even gaan bidden. Doch ik zal hem van het geweld der heil verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. Dat is een verlossing die groot is. Want het is een verlossing van het geweld der hel. En het is een vrijmaken van de dood. De hel en de dood, dat zijn machten. Zo verschrikkelijk geliefd. Dat er geen professor in de wereld te vinden is die het ooit zal kunnen uitspreken. Wat de machten dat de hel en dat dood is. Daar is er maar één geweest op de wereld die het doorleefd heeft. En die het beseft heeft zoals het werkelijk was. En dat is Christus. En als hij geen waarachtig God geweest was. Dan was er zoals er in de oude rij van dat eens staat in Psalm 27. Dan was ze onder de last des drugs was ze vergaan. Voor Gods lieve volk, het is eigenlijk, als we het goed beschouwen, mensen, het is eigenlijk, maar een bekendmaken van het in de leven en in de ziel. Het gaat allemaal met elk mens maar over één punt en over één zaak en dat is, dat het werkelijkheid moet worden in ons hart en leven. Werkelijkheid, Justus Vermeer die zegt in de catechismus dat een mens in paradijs een aanslag op God gedaan heeft. En Paulus die zegt in Efeze 2 vers 11 dat een mens zonder God in de wereld is. Zonder God. En wat dat nu inhoudt, geliefden, en wat dat betekent, ik kan het vanavond nu ook niet zeggen. Dat is onmogelijk. Maar als het werkelijkheid wordt in ons leven, en u zal de ene, die zal er wel meer van krijgen dan de ander. Maar als het werkelijkheid wordt, dan gaat de mens leven en zitten. En dan laat God die laat de mens in de afgrond kijken, waar geen bodem in te vinden is en... Dan komt er een tijd in zijn leven dat hij zegt, oh God, het kan nooit. Oh God, het kan nooit. Kan nooit bekeerd worden. Daar is voor mij geen raad. Het is voor mij een onmogelijke zaak. Tegenwoordig dansen ze en springen ze maar naar beneden. Maar zo zal het niet gaan en zo zal het niet kunnen. Het gaat met Gods volk langs zulke een andere weg. Ze worden bekend gemaakt met de staat en met de toestand. De Heer die zegt in zijn woord. Ik zal je het ordentelijk voor ogen stellen. En vanzelf, de zaligmakende bediening van Gods geest, dat is geen wanhopende bediening. Nooit. Want er is vooral Gods kinderen, ook kinderovertuigingen en ontdekkingen, daar is een onzichtbare hand die ze vaststelt en die ze ondersteunt in de link. Als dat niet waar was, geliefde, dan was het alles kwijt. Dan zou een mens aan de strop komen. Die zou in het water gaan springen. Wanneer het werkelijkheid in zijn leven wordt. Maar God die ondersteunt en God die sterkt. En hij maakt er zoveel van bekend in haar leven. Zoveel dat ze gaan wanhopen aan zichzelf. En dat ze gaan wanhopen aan alles wat buiten God is. Maar opdat hun enige hoop en verwachten alleen van God zal zijn. Dat heeft God dat volk uitgenaad op grond. Op grond van de aangebrachte gerechtigheid en heiligheid van de Heer Jezus Christus van hem. Die met zijn harte borg geworden is om tot God te genaken. God die kan niet één weldaad geven aan zijn volk. Buiten Christus mis. Nooit. Maar Christus die heeft de verzoening. Die de Vader heeft uitgedacht teweeg gebracht. En op grond van die verzoening door voldoening. Gaat God zich met zijn volk bemoeien. En gaat God zichzelf aan dat volk openbaren. En openbaren ook in zijn liefde, want de discipelen die vroegen eens een keer aan de Heer Jezus of de Vader bidden wou en toen heeft Christus geantwoord, ik zeg niet dat het de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. En wat de eigenschappen betreft van het waarachtige leven en van het waarachtige werk Gods, dan krijgt zelfs God de kommende en bedrukte volk. Die krijgt hetzelfde als God de vechtende volk. Wat de eigenschappen van het leven. Daar kunnen ze met elkaar over praten. En dan smelten hun harten samen ineen. Omdat ze door dezelfde geest geleid. En omdat ze door dezelfde geest bewerkt worden. Maar vanzelf is een verschil geliefden. Of het statelijk is. Of dat het standelijk is in ons leven. Er staat hier in die tekst. Oh, ik zal hem van het geweld der hel verlossen. Daar staat hier niet van de hel. Maar daar staat van het geweld der hel. Om ons een indruk te geven, mijn geliefden. Onder wat een macht dat de mens ligt. Je hebt wel eens gelezen in Judas, in de brief van Judas. In die strijd over het lichaam van Mozes. Dat zelfs die aartsengel Michael geen lasterlijk oordeel tegen de duivel durfde uitspreken. Maar dat en alleen zij de Heere bestraft u. En waarom was zelfs die engel bevreesd om een lasterlijk oordeel tegen hem uit te spreken? Uit respect. Voor de oorspronkelijke macht die duivel bezat als een gevallen engel. Want God die heeft die oorspronkelijke macht nooit van hem weggenomen. Nooit. En als je denkt, mijn geliefden, aan Christus, die toch waarachtig en eeuwig God was, eens te wezen met een Vader en met een Heilige Geest. En zijn knechtschap, dat is gegrond op zijn zoonschap. Van eeuwigheid beginnen weer. Maar toen Christus aan het graf van Lazarus kwam, dan staat er in Johannes zelf dat een ontroerd in de geest. Ontroerd. Vanwege de macht van de hel en de macht van de dood. En toen hij persoonlijk in aanraking met die duivel kwam en met de dood kwam. En met de hel kwam, toen werd zijn beweegd. Als grote druppelen bloed die op de aarde had. En toen heeft hij het uitgeschreeuwd, mijn ziel is geheel ontroerd tot de dood. En nu wat Christus als borre doorleeft, hij dat heeft alleen doorleeft als borre. Maar Gods kerk en Gods kinderen, die zullen toch hele planten met Christus worden. In de gelijkmaking zij is dood. Opdat ze zullen worden. In de gelijkmaking zijn er ze zullen er zelf wat van leren kennen, mensen. Steeds maar een pakje daar van de straat op, nee. Nee. Maar het is zoals Rutherford eenmaal eens gezegd heeft in een van zijn preken. Dat Christus die borre werd verbonden. Dat een van zijn vader gezonden werd vanuit de hemel. Naar de bodem van de hel om daar. Van die bodem van de hel zijn juwelen op te rapen. En om ze terug te brengen in de gemeenschap. Een reis ondernomen van de hemel naar de hel. En als je denkt mensen straks op Golgotha. Het is maar een enkel stapje dat we kunnen doen vanuit. Als je denkt aan Christus op Golgotha. Waar hij in de drieërige duisternis uitriep. Mijn God. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? En weet je waarom, mensen? Och, ik en u, we hebben God losgelaten in paradijs. En nu heeft God die borg losgelaten in paradijs. Daar op Golgotha's kruis. Ik heb gewacht naar medelijden, naar troosters, maar heb ze niet gevonden. Alleen daar aan dat kruis kwam. Duisternis over de hele wereld. En mensen. De apostel Paulus die zegt. Ze lichten zijn ons niet onbekend. Er zijn zoveel mensen in de kerk die zeggen. Ik wou dat ik ook maar bekeerd was als Paulus. Maar de meesten die beseffen. En die was eigenlijk de mens. Want die man. Zal er wel ooit in Gods kerk een mens geweest zijn. Die zoveel getart is geworden van een duivel. En die zoveel gekend heeft van het geweld der hel, zou er wel ooit een geweest zijn. Lees maar eens in Romeinen 7, waar die man doorheen gegaan is in zijn leven. En hij leest al zijn brieven maar. Zijn gedachten, zegt ze, zijn ons niet onbekend. Maar het is die man in zijn leven gesart geworden, tot aan het laatste toe. Die man die is werkelijk radaren van God bekeerd. Daar hij geen twijfel over te hebben is. En die man die hij in zijn leven weinig te doen had met zijn staat voor de eeuwigheid. Want dat hij God zo vastgelegd. Als die man s'nachts van zijn bed liep en zei man. Vertel dus waar God je geroepen heeft. Dan zei die man op de weg naar de man. Ik kon slapen en je wel vertellen. Toen die moet die zijn filmen in de war gezeten over zijn staat. Maar Paulus over zijn staat. En die man in zijn laatste brief dan schrijft er nog daarom dat ik de gemeente vervolgde. En hij daar zijn inzicht in krijgt geliefd. Dan moet je zeggen, oh God, wat heeft die man er toch doorheen gemoet. 14 jaar heeft die man moeten schrijven. Er was overgedacht. 14 jaar. Want hij zei in 2 Korinther 12. Hij zei, ik ken een mens voor 14 jaar. Of het in het lichaam geschiet is of buiten het lichaam. Maar dat er zodanig opgetrokken is in een derde neem. Onuitsprekelijke woorden woord. En toen iemand terugkwam. O, een engel des Satan die met vuisten. Een scherpe doorn in de vlees. En God die heeft die doorn er niet uitgehaald. Maar die heeft er nog gedurig onder de toelaten. Hij heeft die duivel nog gelegenheid gekregen.
om die door een drama dieper in te steken. O, oh, wat een weg, hoor. Maar straks zat er als sterf, dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëind, het geloof gehaald, en voorts is me weg. De kroon der rechtvaardigheid. O, oh, we zullen maar niet verder, want er is toch geen einde van mij. O, oh, er is geen einde van Psalm 44. Want om u te wil, worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slacht. Laat ze maar eens spreken, mensen tegenwoordig. Och, het is voor vele mensen zo gemakkelijk. Ze gaan zo gemakkelijk naar de eeuwigheid, maar Gods volk die wordt gewaard 24 uur. 24 uur is die vijand beter. En ik weet het zeker, geliefden, al die zielen die van deze wat van kennen, die heeft tegen de Heere wel eens gezegd, o God, ik weet, dat die vijand nooit wat doen kan, dat er geen verbeetje van je krijgt. Maar oh, dan denk ik wel eens, oh, wat krijgt er toch veel permissie, wat wordt er toch veel toegelaten om in mijn zielen te steken en om een hart te benauwen. Want toch, mensen, tel nooit op en hatten. Aan je staat niet kan komen of in je stand, dan aan de grond de waarheden van mijn bijen. Er was bij een reizende vrouw vroeger, is over de 100 geworden. Onopgeloste ziel, en die vrouw is geen. En dan was ze al in het diep in het negen, dat ze voor 3 weken aan elkaar gepijnigd werd over de menswording van de Heer Jezus. En over de 3 eeuwen. En toen ik het las, ik zei, oh God, zo'n ziel, zo'n oude ziel, dat hij nu ook zo geplaagd en zo gezakt, door ik zal ze verlossen van het geweld der hel en vrijmaken van de dood. Want het is niet alleen de tijdelijke dood, maar het is ook de geestelijke dood. En het is de eeuwige dood. En die geestelijke dood, dat is de scheiding van ons kunst. Een onmacht onder de zonde hel, hoe kan je geleden? En die eeuwige dood, eeuwig van God gescheiden. En eeuwig zijn toorn en zijn gramschap te moeten dragen. Dat is de eeuwige dood. En hier, dat komt allemaal hier naartoe, mensen. Allemaal. En daar wordt wat afgezucht en daar wordt wat afgeschreven. Daar wordt wat afgeworsteld. En aan onze kant maar omkomen. Aan onze kant is het maar altijd schipbreuk lijden. Och, ik zal er maar kort 2 woordjes van zeggen. Dat volk, als ze zijn weinig ervaren, dan zeggen ze wel eens, o God, dat ik er nog ben. O God, dat het nog leeft, werkelijk. Want er zijn al zoveel pijn in de leven, mensen. Als men daar vanavond is, van al die jaren, van mijn 14e jaar. Och, ik 5 jaar oud en dan weet ik wat er toen verder komt. En 14 jaar dat God de slag geslagen heeft. In de waarachtige verkering en vernedering. Maar ook als je eens denkt aan al die jaren die daarachter liggen. En aan al die strijd en al die bouw. Dan moet je zeggen, oh God, dat ik er ooit nog doorgekomen ben. En ooit nog eens uit zou komen. En het wordt hoe ouder dat het is, wordt hoe erg dat nog wordt. Er zei een oude leraar in Leiden vroeger, een steen die denkt dat een duivel een beter klant heeft op heel de wereld dan mij. En dan zei ik zo'n, oh man, je kan wel sterven. Hij zei, ja jongen. Ja, dat kan. Mijn staat voor de eeuwigheid is vast. Maar ik word zo getreid. Ik word zo benauwd. Totdat God eens eenmaal kwam, gezult mijn kruisijzige nier. En dat de benauwdheid niet meer de 2e maal zou opbrengen. Maar oh mensen, soms dan is het ook dat ze verscheurd zouden werken. En Jozef Eyre is een groot licht in Engelands kerk. In 1700, die man die zegt in een preek. En dat gaat dus in zonderheid over wat kinderen, over wat knetten. En hij zegt er aan God wat met die knetten voor hem. Daar zijn ze veel last van de tijd. Oh ja, dus had dat nu waar maar wezen, oh broeder, dat God je veel gebruiken wil. Dan zou je veel kentenpeten, veel verzoeken en veel benauwen van de duivel. Had er ooit een mens verkeerd wordt. Daar zei je s'nachts van tevoren en de dag van tevoren. Daar zat een strijdwezen op leven en op dood, mensen. Oh ja, we kunnen vanavond hier alles niet vertellen. Maar dan zouden we morgen nog een oorlog hebben. Oh ja, je kan wel bereiden, soms zouden we er wel eens zin in hebben om het alles te vertellen. Dan zou je zo zeggen, we willen vanaf de zomer blijven. Dan zou ik zeggen, laat het maar eens doen. Oh, om was van zitten tot heel lang. Maar och, gij zijt verminnaar in de strijd. En heeft u volle zinnen. Zal zo een eeuwig wonder wezen missen, straks aan het einde. Zo een eeuwig wonder. Nu toen die zegt deze prik. Die zijn het in twee wonders. En die zijn het eerste dat is dat ze terugkomt. En die zijn het tweede. Dat ze straks als ze binnenkomt. Dat ze die stemmen zullen horen. Vriend, kom hoger. Twee wonders, en inderdaad mensen, want de minste van de minste, de ellendigste van de ellendigste, zo leren ze de eigen kind, en dan zeggen ze, heeft aan het wereld gedierd, dat niets in het doen ons ziet te zien, van uw tortel duist tot die oog, laat grote God om mijn raad erover, uw kleine volk die eeuwig heeft verdriet. En dat is nu hier in Nederland en dat is in Amerika. Daar zijn er overal, maar het is allemaal dezelfde kant. We zijn pas geweest, kort aan de Pacific Ocean. En dan hebben we ook nog zo'n scheptertje ontmoet. Oh, het was in 2 minuten was klaar, mijn man. Omdat dat leven, dat kwam naar boord en het werk van God. Oh ja, mensen, het is allemaal zelf. Al komen ze uit verre landen en hun zielen smelten samen ineen. Het is hetzelfde werk. En het is dezelfde strijd, het geweld der hel. En vrijmaken van de dood. De eigen kunnen ze niet verlossen en de eigen kunnen ze niet vrijmaken. Ze kunnen de eigen wel allemaal meer in de banden brengen. En allemaal meer in de ellende storten. Maar dan staat er hier toch ik. En dat is dit, want het is Gods werk die verlossen. Het is een verlossing die groot is. Maar een verlossing die alleen het werk van God is. Het is het werk van een drie-enig God mis. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is die van eeuwigheid, of ik kan begrijpen. Een mensen verstand dat duivels zo maakt. Oh, er komen wel eens stijgen mensen dat het dus een weinigje praktijk wordt. En waar wordt in ons leven, dan komen er ogenblikken. Dat het is alsof de mensen verstand stilstaat. Dat er niet verder meer denken kan. Dat men in de eeuwigheid terechtkomt. De gedachten in het hart des vaders. De volmaakte harmonie in de wil des zoons met de vader. En dan ook die volmaakte wil van de Heilige Geest. Om zichzelf te verbinden in de toepassing. En in de bewerking en in de heiliging van die kerk. Om het allemaal te bevestigen, doch ik. Doch ik zal hen van het geweld der helle verlossen. En dat is een bijzonder geliefden die verlosser die tot Sion komen zal. Dat is die Christus die met een vader en met een heilige geest waarachtig en eeuwig God is. En hij dus een ogenblikje denkt, het is maar een ogenblikje, aan die volmaakte harmonie die daar geweest is. En die daar zijn zal, tot in aller eeuwigheid tussen die drie goddelijke personen. En dan moet je met ledenboer wel zeggen, mijn God, wat kon u het hart te bewegen, mij, zulke verdoemelijk mens kwam getegen, mij, zulke diepe ellende. O mensen, had er eens op aangekomen. En een mens die krijgt zijn doodstaat en zijn verloren staat in te leven. Dan wordt er gewaard dat er van God niets overgehaald heeft. Een mens is leeg van God geliefde. Leeg van God, geen gedachte. Geen gedachte kan er van God zelfs vormen. Maar dat God nu van eeuwigheid gedachten over dat volk heeft gehad. David die zegt in Psalm 139. Hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. En hoe machtig velen zijn aan het som. En al dat volk, als ze er wat van krijgen en kennen en ontvallen, dan gaan ze allemaal komen ze op de rondweg. Er is geen mens die over hem blijft. Geen mens, nee. Het is maar een slecht teken, mensen, nou maar als je in de bomen zit. Het is maar een slecht teken aan mijn oortjes op de rondom. Het is een slecht teken als ze mij nooit is vernemen. En dat er dus totaal niks verhoogd wordt. Dat de mensen zegt dat ook wel stelde bij zoveel tijd. Dan zegt een oog, God, zal het nog wel eens ooit gebeuren. Zal het nog wel eens ooit gebeuren. Want als er ooit in zijn leven geweest is, dan verlangt hij om er nog eens naar terug te komen. Waarom? Niet mensen om wat te worden. En niet om er wat mee te zijn. En niet om er mee te bazuizen over de wereld. Maar om God te eren en de heerlijkheid te geven. En de oude dominee van Orfroer, die zei zo menigmaal. Jij hebt het ook wel eens uit je mond gehoord, die oude. Dan zei hij, oh God, ik gun je alles, maar ik kan je niet geven. En dat is nu de praktijk van het leven. Want je moet, ze moeten God gaan bedanken, jongens, meisjes, kinderen. Ze moeten God gaan bedanken met lichaam. Maar er is er één die het overneemt en er is er één die het opneemt. Doch ik sta er. En wat gelukkig die grote ik mis. Wat gelukkig. Dat die baas over een mens kan. En dat die draad zo inwint en zo inwint. Dat ze er ook nooit geen spijt van zullen krijgen. En dat ze ook nooit meer terug willen. Oh, dat wil niet zeggen dat ze van stonden na zeggen. Nu ga ik naar de hemel toe. Het is allemaal klaar. Oh, nee, mensen. Want daar zijn zoveel stormen en zoveel baren in dat leven. Maar terug, dat kan nooit. En waarom? Gij hebt de rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna in eerlijkheid opnemen. En als God je eenmaal vastgepakt heeft, mens, dan laat hij je nooit meer los. Want hij zal nooit laten varen het werk van zijn hand. En dan zegt die man, het Psalm 138, dat hij zo getrouw is als sterk. En hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar dan komt hij weer in de armoe. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, u wilt bijstand zijn. Een drieënig God die zal bedankt worden. En eeuwig daan bidden, toegebracht en bedankt zijn. Omdat hij het gedaan heeft. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. We zitten maar eens even zingen klaar. Uit Psalm 52. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed, van al uw gunstvolle goed. Het laatste van Psalm 52. Het is ook een verlossing die openbaar wordt. O dood, waar zijn uw pestilentie? Hel, waar is uw verderf? En onze kanttekening zegt, dat is, waar is al uw vergif? Of uw sterke pestilentie,
waarmede gij over mijn volk heerste. Gods volk, geliefden, weet uit welke grote nood en dood dat God ze verlost heeft. Daar gaat wat aan vooraf. Daar geschiet wat. En daar volgt wat. O dood, waar zijn uw pestilentie? Hel, waar is uw verderf? De wegen Gods mogen verschillen, mogen zeer onderscheiden zijn. De een door de oosterpoort, de ander door de westerpoort, door de zuiderpoort of door de noorderpoort. Lees maar in Gods getuigenis. Maar al mijn kinderen, die zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede van die kinderen zal groot zijn. Ze krijgen er allemaal een weinigje van te beseffen en te doorleven. En mensen, allemaal de eigen schuld. Allemaal eigen schuld. Want wij hebben onszelf van God losgescheurd. En wie God verlaat, die heeft smart. Of smart te vrezen. En daar zal in ons hart en leven nooit geen blijdschap zijn wanneer we geen ware droefheid en smart hebben leren kennen. En zelfs in het kennen van dat mensen, de groene wegen die zongen zijn zoet tranen, die ik schrijd achter Jezus aan, daar ligt een wonderlijk iets in het leven en in de lijdingen Gods, hoe bitter dat het is. Er zijn tijden in ons leven dat we denken, of kwam het nog maar eens terug. En dat is niet om er wat mee te verdienen en wat mee te zijn, maar omdat Gods het zo waardig is. Dan komen zoveel tijden dat we ons eigen veroordelen moeten. En met een strop om onze hals over de wereld gaan. Soms zou we zeggen, zou mijn ogen nog wel eens ooit nat worden? Zou ik nog wel eens ooit voor God in de schuld kunnen vallen? Zou ik nog wel eens ooit waar voor God kunnen worden? Want die hel en die dood, die drijft door dat volk naar God. En al zijn er tijden in ons leven, mensen, dat we met alles benauwd worden, zelfs als een mens op de knieën voor God ligt. Dat het soms omringd wordt van de duivels. En dat ze de mond open sperren, dat ze de tanden kunnen zien, om ze te verscheurd en te verwoesten. En dat ze schreeuwen, je hebt geen heil bij je God. En je bent maar een huichelaar, fariseer, een hypocriet. Maar dat volk, dat komt toch bij God er terug, altijd. Waarom? Omdat God ze vasthoudt. En er zijn twee dingen, mensen. Dat volk, God die kan van dat volk niet af. En zij kunnen ook van God niet af. En dat blijft zolang als ze hier op de wereld zijn. Met al die pestilentie. En met al dat verderf van binnen en van buiten. Komt dat volk toch voor het aangezicht is hier. En natuurlijk. De vrijmoedigheid om te spreken en om te getuigen. Dat moeten ze van de hemel krijgen. We zijn zoveel tijden. Ook in het eerst van haar leven. Dat ze haar mond niet open durven doen. Dat ze haar mond niet open
kunnen doen. Dat ze zo benauwd worden door de pestilentie en door de dood. En dat ze aangevallen wordt dat toch geen waar is en dat ze straks nog als een huichelaar zullen sterven. Als een atheïst zullen sterven. Als een vloeker zullen sterven. En wat bij jou mensen, het is allemaal niet in woorden uit te drukken, maar als God nu zijn volk er eens uithaalt. En als God het nu eens bevestigt, zoals er staat hier in deze tekst. Hel, waar zijn uw pestilentie? Dood, waar zijn uw pestilentie in hel? Waar is uw verderf dat men door het geloof, verenigd met Christus, al zijn weldaden deelachtig wordt? En dat in de vrijheid van het evangelie, dat in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods gezet wordt. En zoals je staat in Psalm 66, ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed. Er zijn die pestilentieën, en dat is dat verderf. Want in korte woorden, mensen, alles is erop uit, van binnen en van buiten, om ze in de hel te krijgen. Maar nu die zegepraal des geloofs, die vrijheid die God zijn volk heeft, staat dan in de vrijheid, om die vrijheid niet alleen te beleven, maar ook vrijmoedigheid van de hemel te krijgen, om van die vrijheid te getuigen waar God zin komt te zetten door de toepassing van het volbrachte werk van Christus in raad. Daar zien ze naar uit. Opdat ze God de eer en de heerlijkheid zullen geven, want waar we God niet in kennen, daar kunnen we God niet in verheerlijken. En het is de beheerte van de hart en het heimwee van de zielen. Om wat ze krijgen in haar leven, bij God terug te brengen. Als wij wat krijgen in de leven, dan willen we graag houden. Maar dat is bij Gods volk is dat anders. Als ze maar een klein bewijsje van die gunsten Gods in Christus in haar hart te krijgen. Maar een kruimeltje ervan krijgen, dan gaan ze met dat kruimeltje naar God terug. Om het bij God terug te brengen. Omdat er zo'n liefde tot die God in haar hart is. Ze kunnen het nooit en nooit zeggen. Niet ons, o Heer. Maar uw naam geeft de Heer om uw goedertierenheid. En om uw waarheid wil. Want je moet denken, mensen, dat volk. Die hebben tijd gehad en soms jaren. Dat ze niet anders vreesden en niet anders dachten. Als om te verzinken. Voor eeuwig te verzinken. En als God ze nu eens op gaat halen. En dat Christus en zijn weldaden aan de zielen worden toegepast. Dan is er een ongekende blijdschap, een geestelijke blijdschap. Een blijdschap des hemels in de ziel. Dan wordt het, zoals er staat in Psalm 68, het vrome volk in uw vreugde. Dat zal huppelen van zielen. Als zij hun wens verkrijgen. En dan is net als in maart of in april als de koeien naar het land gebracht worden. Voor 2 dagen dan huppelen die beesten zo. Als ze uit die gevangenis uitgebracht zijn. De 3e dag dan huppelen ze niet meer. Want we raken het weer kwijt. We zouden het wel willen houden. Maar we raken het weer kwijt. En een mens die komt met alles. In zichzelf weer terug. Teleurstellen. Ja, maar daar zijn nog zoveel lessen te leren, mensen. En wat voor lessen moeten ze nog leren? Er staat hier in het laatste van die tekst, berouw. zal van mijn ogen verborgen zijn. En als nu bleef in de zielen wat we daarop noemden. Het dood, waar zijn uw pestilentie? En hel, waar is uw verderf? Als dat niet bleef, dan zou het laatste stukje, dat zou nooit werkelijkheid worden. Dat berouw zou van mijn ogen verborgen zijn. Dat God er nooit geen berouw van heeft, nooit geen strijd van heeft. Ik, de Heere, word er niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. We moeten niet als rijke mensen naar de hemel, maar als uitgeleden. En als arm. De Jan die zei, al de klokken van de hemel zullen luiden. Als die ketelapper straks binnenkomt. En toen Hugo Binnendrij wel eens van gehoord, die zo jong stierf. Toen hij maar op zijn sterrenbed lag, hij zei, als ik straks binnenkom. Hij zei, wat zal Abraham, Isaac, Jacob daar? Wat zullen die heiligen straks wel zeggen, als ik binnen zal komen? De rouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Och mensen, daar ben ik twee kleine puntjes. En dan moet je maar eens over denken. We zullen maar gaan eindigen. Maar Gods volk krijgt ten eerste de leven terug. En ze krijgen de eigen. En wat een teleurstelling. Oh, die lieve man in Jesaja 58. Die Hiskia. Die was zo wonderlijk genezen. Zijn eerste gang, dat was naar de kerk. De levende, die zullen nu lopen. En u zal ik al zoetekens voortgaan. En als je dat kapiteltje leest, dan zou je zeggen, man, je bent zo rijk voor de hemel, dat je zo vanavond er zomaar in staat. En die man die hij nooit in zijn leven, nooit, een ellendiger nacht gehad, als toen een ochtends in de kerk, in een tempel, God had herkend. Nog nooit. En hoe kwam dat hij zo'n ellendige nacht had? Hoe kwam dat, wat was de oorzaak ervan? Die kwam uit de kerk en die mensen, die vorsten uit Babel, die zaten er. En in plaats van dat hij met God ging pronken, toen liet hij maar alles zien wat er was. En God verzaagd. En hij had dat nacht wel als een profeet had. En die man die zei, wat hij gedaan is. Ja, wat hij gedaan. Hij nu God verheerlijkt, God aangeprezen. Nee, die is daar eens door heel dat paleis gegaan met die mensen om alles te laten zien. Wat. En mensen, dan zou je soms zeggen, oh, dan zou je soms zeggen, oh God, waarom toch? Ik was eens al schrijven een keer over Gideon, enkel jaar nog terug. En ik dacht er maar één stukje daarover te schrijven over die man. Maar dat ging nog een beetje, daar kreeg ik toch een beetje lust in en liefde voor. Dus ik weet ook niet zoveel, hoeveel dat er waren, geef ook niks op. Maar daar kwam het tenslotte bij dat punt in iemands leven dat ze hem koning wilde maken. Dat leven. In plaats van iemand zijn leven. Maar dat sloeg er af, want hij moest geen koning wezen. Maar dan de andere dag, dan laat mijn kleed op de grond gooien. En dan komen ze met haar hout en de zilver. En wat staat er dan in de waarheid? En het werd hem tot een valstrik. En ik leid mijn pen neer. En ik ging zomaar zitten op die studeerkamer, op die schrijftafel. Ik zei, o God, waarom toch? Waarom toch? Nu wij zulke wonderlijke daden door die man verricht, de geloofsheid. En nu wij hem het afgeslaan om koning te worden. Omdat hij gevoelde dat hij daar geen roeping voor had. En nu gaat hij met dat geld in. En een heeft op mij. En een valster. Maar daar kreeg ik te zien twee dingen. En dat was ten eerste dat God dat nu in zijn eeuwige wijsheid had toegelaten. De zonde blijft zonde, of volgens maar God die had dat toegelaten. Opdat er op de wereld voor dat volk geen standbeeld opgericht zou worden. En opdat ze allemaal sterven moeten en in de hemel komen als arme zondaars. En we zouden zo graag anders willen. We zouden wel bekeerd willen worden. En we zouden heilig willen worden. We zouden voornaam willen worden. Maar nu moet naar zijn zondaar. Als een arme zondaar. Als een ellendige zondaar. Moeten naar de ene. Opdat de mens geen ere zou krijgen is. Maar opdat God alleen de ere zou krijgen. En u moet een dwaze dingen doen om een dwaas voor God te worden. Verduren mij. De rouw. Er zal van mijn ogen verborgen zijn de verlossing die is verzekerd. Omdat God onveranderlijk is. Wij kopen wel eens wat en we krijgen wel eens wat en we nemen wel eens wat. En dan tenslotte teleurgesteld. Maar we zeggen als ik dat al eens geweten had. Maar zo is het met God niet mis. De rouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Ik heb het geweten, zegt hij van de buik. En van de baarmoeder af aan niet anders, als een overtreder genaamd zou worden. God die is met zijn volk niet bedrogen, nee. Er staat in de oude rij van dat ding, gij zijt met uw volk niet tevreden. En in Hooglied 6, ziet gij zijn schoon, mijn vriendin, als Tisra en als Jeruzalem, schrikkelijk. Als slagorde met wanneer, kan je begrijpen, nee. Dat is onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk en onbevattelijk. En met ons eigen meester vallen allemaal tegen. Och, valt zo bitter tegen. En het is zo gelukkig dat tegen me. Die nou in de vrije middelburg, die oude dominee, die catechisme nog geschreven heeft. In 1600. Die lag te zingen of te sterven. En zijn dochter die luisterde met haar oor aan de deur. Was nu van haar vader zong. Maar ze kon er geen touw naar wasmaken. En toen eens in zijn kamer en ze zei, vader, wat zing je? Dan ben je toch aan het zingen, psalmist niet. En toen zei die oude leraar, oi, zei kind, voor de poorten van de hemel zingt van de gelukkige mislukkingen in mijn leven. Van de gelukkige mislukkingen. Wat dat nu met mij toch is gelukt en met jou is gelukt. Zou God aan zijn ere komen, nooit mis, nooit. Want och, die wortel gezult als God zijn, dat zit hier van binnen zo diep geworden. En zolang aan mijn leven mensen zullen ermee geplaagd worden en mee gestart worden. Als God maar eens een ogenblikje ruimte heeft te knoeien, dat is al wat het is moest. En aan uw leraar mag wezen, mensen, in onze kerk. Oh, ik denk, de een langer als een ander. Maar hoe langer daar ik maar doe, dan komt er wel eens over, moet telkens onder je. Maar er komen toch wel eens ogenblikken dat God moet bedanken. Ook als er geen opening is. Ja, God. Want vooraf toch eens al die opening had. Dan kwam ik eigenlijk helemaal niet. Dan kan je wel lopen. Dan zou ik de grootste kerk van de wereld moeten hebben. En nu, oh, dat mag ik ook nog wel eens even zeggen, het is toch laat al. Ja, naar Amerika, daar kijkt de mens tegenaan vanzelf, zo'n land. Maar hij is wist voor wat handjes voor mensen dat we daar prikken moeten. Ik prik in een kerkje, daar ben ik met twee vrouwen lid. En die een die is 93 en de ander is bijna 80. Twee vrouwen, geen één man. Ja. En het was eens een keer, toen was Billy Graham, die was in Rotterdam, enkele jaren geleden. Hem heet in de zomer, kan zo heet bij ons wezen. En toen moest ik in dat kerkje prikken. Het is uren rijden, je rijdt daar binnen 173 mijl. En van binnen ze zei hij nu, als je nog 30 mensen vanavond hebt, dan mag je wel blij wezen. En die man die had in Rotterdam 60.000. Dus dat kon al een beetje. En toen kwam hij waar hij maar binnen. Ja. Oh. Ja, dan leer je wel een beetje om van je nij af te kijken en met je nij die hemel op te hebben. Dat kan je rust over. En er stond voor dat preekstoeltje daar. Er is wel een preekstoel, maar niet zo hoog. Ik ga er nooit op. Ik sta er maar voor flessen uit. Ik had van mensen maar een handje voor mensen mezelf. Maar het doet nog graag ook. Zo laat bij de mensen. Maar hoe verder hij er vanaf staat, hoe ellender dat is ook nog. Ik preek hier ook wel eens in kerken, de laatste kerk spreken. En ze hebben hoge preekstoelen en zo ver van de mensen af. En voor mij is niks. Ik kan niet meer zo hoog staan, hij zo doet. Maar die nagel voor dat preekstoeltje. En er kwam God nog eens het afhalen. Over weinig cijfer vertrouwen. En over veel vertrouwen. En wat viel het mee? Al is er maar een handje vol. En als soms van hier naar Moskou reizen. Ja. Van hier naar Moskou om een avondje te preken. En dan in de trein dag en nacht. Ik reed achter soms en daar. En dan soms met je neiging. Oh, we zullen er maar niet veel van zeggen. Maar geen meerder goed, Heer, gij mij geven. Dan dat ge me vernedert en maar klein. Ik moet maar leren en jullie gaan ook moeten ook leren, mensen allemaal. Oh, broeders en vrienden. De rouw zou van mijn ogen verborgen zijn. Dat laatste puntje, daar valt een mens uit en bij. En weet je wat er overblijft? Dit blijft niet anders over, mensen, als God de wonder. God de wonder. En volk en knechten van God. Eenmaal. Daar heeft toch deze toch een hoop hier van binnen. Dat dat toch eens eenmaal zijn zal. Om eens even naar harteles. Volmaakt. Och, hier. Ik denk wel eens om Psalm 138. Daar zingt die man. Zal met mijn ganse hart u eer. Maar hoe vaak zal dat nu eens gebeuren, mensen, hier in dit leven? Met mijn ganse hart, Godkeer. Oh, er is zoveel ellende hier van binnen. En zoveel zonde en zoveel verderf. En zoveel pestilentie. Maar berouw, dat zou van mijn ogen verborgen zijn. Dat is de toekomst voor Gods kerk. Ze worden nauwelijks zaag. Maar ze worden zeker zaag. En dat ligt nu niet in ons. Maar dat ligt in God vast. En die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. God heeft er geen spijt van. En hij is niet teleurgesteld. Nee. Ze worden in de kracht God bewaard door het geloof tot de zaligheid. Die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, gemeente. Het is maar een enkele gedachte, maar een enkel woord. God mocht zegenen. Uit het vrije van zijn welbehagen, jongens, meisjes, kinderen. Zoek de Heere nog, terwijl dat niet te vinden is. De wereld stelt teleur. De zonde die is bitter. De godsdienst zonder God. Die is niet anders als leed. Maar die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heere. Oh, dat God je ogen mocht openen. Eer dat het te laat is. Daar is nog balsem in Gilead. Daar is nog een heel meester al daar. Zitten er hier nog in de banden. Zitten er hier vanavond. Die zei, o God, het is hopeloos. Ik heb wel eens gedacht dat ik kom. Maar ik denk, kan het niet meer denken. Het is of alles zomaar wegzien. En de laatste woord, het laatste woord dat ze straks zullen horen. Dat zal zijn, kom din. Gezegende mijn vader. Berf dat koninkrijk dat voor u bereid is. Van voor de grondlegging der wereld. Amen.